Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Psalm 121. Psalm 121. De te zingen psalmen Psalm 123 vers 1. Psalm 25 vers 2 en 7. Psalm 121 vers 1. Psalm 84 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Psalm 121. De te zingen psalmen Psalm 123 vers 1. Psalm 25 vers 2 en 7. Psalm 121 vers 1. Psalm 84 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren, om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123 vers 1. schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, daarvan de 121ste. De schriftlezing in dit avontuur, Psalm 121, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Geliefde, we mochten de vorige week hier stilstaan bij de nood van de tijd waarin wij leven. De oordelen die al over de wereld gaan en ook steeds meer gaan komen. We hebben nagedacht over dat eerste wee, de vijfde bazuin, springhanen uit de afgrond. Wat die afgrond is, wat die rook betekent, wat de pijniging inhoudt, in welke gedaante deze boze geesten zich vertonen. We hebben ook gehoord dat te midden van al die pijn er één volk is dat daardoor door die pijn niet wordt getroffen. Bewaard. Waarom? Verzegeld. Het zijn Gods kinderen, verzegeld. In die ontzettende tijden die komen gaan, is dat de hand Gods die hen zal vasthouden. De verdrukking zal bijzonder groot worden. Zelfs zo groot dat als God de tijd niet zou inkorten, zelfs de uitverkorenen nog verloren zouden gaan. God bewaart zijn volk verzegeld en verzekerd. En wat is dat voor een volk? En daar willen we vanavond bijzonder op letten. Die verzegelden, wie zijn zij? Er is heel veel te zeggen, maar één ding is zeker. Het zijn pelgrims, het zijn reizigers op weg naar de eeuwigheid. En dat zijn we ten diepste allemaal. Maar ze mogen toch weten waarheen de reis zal zijn. Op goede gronden. En er mag ook uitzien zijn. Maar een weg ook zo zwaar. En daarom is dat volk op weg naar die eeuwige zaligheid ook een, niet alleen een uitziend volk, maar een opziend volk ook. Om te midden van al die bedreigingen staande te worden gehouden. En de moed niet te verliezen. Pelgrims op weg naar het vaderhuis, dat zijn Gods kinderen. En daar willen wij vanavond met de hulp des Heeren van spreken, uitgaande van de u voorgelezen Psalm 121. een van de liederen Hamma Alof, een van de liederen van de opgang, gezongen bij het optrekken naar Jeruzalem. Psalm 121, het lied van een pelgrim, van een hulpbehoevende pelgrim, want Gods volk is een volk dat zichzelf nou nooit kan helpen. Dat in alles geholpen moet worden. En daarom moeten wij ook wat nauwkeuriger spreken. Niet maar van een pelgrim, maar van een hulpbehoevende pelgrim. Dat is iedere pelgrim op weg naar de Godstad daarboven. Een hulpbehoevende pelgrim. Psalm 121, vers 1. Ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. De hulpbehoevende pelgrim op weg naar de Godstad. U weet, deze liederen werden gezongen bij de opgang naar het Jeruzalem hier op aarde. Dat in overeenstemming met Deuteronomium 16, vers 16. Maar de kerk heeft alle tijden door ook dezezelfde opgang mogen zien in een hoger licht. Het opgang naar het Jeruzalem dat boven is ons allermoeder, zegt Paulus. En zo willen we ook vanavond deze psalm bijzonder verstaan. Een hulpbehoevende pelgrim op weg naar de Godstad daarboven. Denken wij na ten eerste over zijn persoon. Ten tweede over zijn weg. En ten derde over zijn hulp. De hulpbehoevende pelgrim op weg naar de Godstad daarboven. Zijn persoon, dan letten we bijzonder op zijn hart. Want wat een mens wezenlijk is, dat laat zijn hart zien. Ten tweede zijn weg, en daar moeten wij letten op zijn voeten, welke weg deze voeten bewandelen. En ten derde letten wij op zijn hulp, en dan letten wij op zijn ogen. Ik zal de ogen naar het gebergte heen. Ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Dus de hulpbehoevende pelgrim, zijn persoon, zijn weg en zijn hulp, letten wij achtereenvolgens op zijn hart, op zijn voeten en op zijn ogen. Psalm 25, laat ons eerst nog van deze psalm 25 zingen. Het tweede, Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, daar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten. Het tweede en zevende van Psalm 25. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Ik, de pelgrim, een reiziger naar de eeuwigheid. Eeuwigheid. Bent u gereed om die reis te maken uit de tijd naar de eeuwigheid? Nu zijn wij allen reizigers naar de eeuwigheid. Er is wel verschil. De diepste moet ieder mens dat ook weten. Een prediker zegt het zo. Hij, God, heeft de eeuw in het hart gelegd. Dat zal toch betekenen de eeuwigheid. Het wordt wel weggeduwd. Men zet alles op die ene kaart van de tijd. Maar altijd sluimert daar toch ook die wetenschap. Er komt een eeuwigheid. Zo is een mens ook geschapen. Met een ziel voor de eeuwigheid. Geschapen in het paradijs om in eeuwig geluk met God, de schepper en onderhouder, te leven. Maar u weet, en ik vrees eigenlijk dat we het niet weten, maar u wordt wel geacht te weten, u weet, en zo bedoel ik het, dat we gevallen zijn. En waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Waarom betwijfel ik dat dan? U weet het en toch zeg ik eigenlijk, ik denk niet dat u het weet. Want als u gevallen bent, dat doet pijn. Als u echt weet dat u gevallen bent, dan weet u wat het is om pijn te hebben. Als een gevallen en verloren en verdoemelijk zondaar door dit leven te gaan. Ik ben gevallen in Adam, uit Gods gunst gevallen. Dan heb je pijn. En dan zo naar de eeuwigheid. Kent u die pijn? Dat verdriet ook. Maar nu is een andere reis. Een reis naar de eeuwige rampzaligheid. En wat dat woord inhoudt, dat is niet te zeggen. Maar dat is de werkelijkheid. Dat betuigt onze schriften. Dat betuigen onze schriften. De monden waar hij zelf heeft het gesproken. Van die plaats van wening en knersing der tanden. En wie gaat dat zien? Die het geleerd heeft dat hij inderdaad gevallen is. Uit een top van eer gevallen in een eeuwige rampspoed. Die kent de pijn van dat godsgemis. Die kent de pijn van de verlorenheid. Die gaat gewond, dodelijk gewond door dit leven. Maar nu, vanavond een mens die een andere reis mag maken naar de hemel. Dan moet er toch wat gebeurd zijn. Er moet ook in ons leven wat, niet wat, maar alles gebeuren. Dat grote wonder, dat door Paulus wordt genoemd, niet minder dan een opstanding uit de doden, waarom hij ook het toeroept bij aan en voortgang, ontwak gij die slaapt en sta op uit de doden. Dat is waarachtige bekering, een opstanding uit de doden. Het grootste wonder wat hier kan geschieden aan een mensenkind. Dat stempelt nou het leven van deze mens. Hij was op weg naar de hel en nu op weg naar de hemel. Een grote tegenstelling is het toch niet? Er is wat gebeurd. Hij is van die brede weg afgetrokken. En zo zoetjes overgezet op die smalle weg. Ik, een pelgrim naar de eeuwigheid. We denken vanavond allemaal aan de christenreis, hè? Eens christenreizen naar de eeuwigheid, inderdaad. Daar gaat het hier over. Het is wat. Dan is er iets, dan is er alles gebeurd. Dan is er wat met je hart gebeurd. Zoals bij Lydia ook. Dat God het behaagt om het hart van Lydia te openen. Dat ze acht gaf op de woorden van Paulus. Dan ga je er acht op geven. Wat Petrus ons ook voorhoudt in zijn laatste woord. Als hij gaat sterven, dan laat hij dit nog achter. Wij hebben het profetisch woord en gij doet wel dat gij dat op acht hebt. Net als Lydia. Als op een lamp schijnen in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. De dag aanbreekt en de morgenster opgaat. Acht geven, dat is gebeurd bij deze pelgrim. Zo is hij geworden, een pelgrim op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Nu naar de eeuwige welgelukzaligheid. God heeft hem in zijn hart gegrepen. Dat opengelegd en ogen geschonken om te zien wat voor hart die man omdroeg. Of die vrouw, of dat kind, dat mens, dat kind. Dan zie je van binnen een ontzaglijk iets. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Wat een mens is. Ik kan wel een heleboel woorden noemen. Maar het is een moordspel ook. Het is een graf. Dat is mijn hart geworden. Daar huist de dood. Daar huist de duivel. Daar huist de wereld. God is er niet meer in. Niet meer in zijn lieve gunst althans. Daarachter te komen wat je bent geworden. En daar gaat het over. En we spreken zo in de kerk en dat moeten we ook zeggen. Dat we zondaar zijn, maar je moet het ook werkelijk worden. Die je bent. Dan mag u velen vragen. Want velen ook onder ons leven met een woordengodsdienst. Met de zaken ontbreken. En daarom kun je ook zo rustig doorleven. Zondag aan zondag en dan verschrikt de hel niet. En de hemel verkwikt ook al niet. Ontzettend, hè. Het hart, maar laat ik heel kort zijn. Die ziel is ontdekt geworden. Die heeft gezien wie die geworden is. En dan kun je maar één ding zeggen, echt waar. Dan kun je maar één ding zeggen. Ik kon tenminste niet anders zeggen. Verloren. Voor eeuwig verloren. Want hoe je dat ooit goed moet krijgen. Dat weet geen mens en dat kan ook geen mens. Een hater van God en een vijand van God. En zou nu nog met God verzoend kunnen worden? Natuurlijk probeert de mens alles. En hij gaat naar de kerk, hij zoekt een zuivere waarde en hij bidt. Maar hij kan zichzelf niet terugbrengen in de gemeenschap met God. En hij kan God niet in zijn hart krijgen. Of niet soms. Zo is het toch? God doet een volkomen werk. En iedere ziel die werkelijk ontdekt wordt, komt aan een einde. Om te leren dat er ook in hem nooit iets is dat ze naar God vraagt en zichzelf bij God kan terugbrengen. En dat te leren, dat is maar niet om het even. Maar juist dat te leren, aan het einde te komen, het kan niet meer, dat is niet anders dan toestemmen wat de schrift ons voorhoudt, dat de mens dood is in de zonde en de misdaden. En dan kan het ook niet anders meer of hij gaat die straf omhelzen. Daarin doet God geen onrecht meer. Dat hij hem dan voor eeuwig moet verdoemen. Dat is maar niet een opvatting van een of andere die bijzondere legering heeft gekend of wat dan ook. Dat is de taal van de schrift. Want ze zullen een welgeval krijgen, een welgevallende straf en ongerechtigheid. Je kunt God niets ongerijmd meer toeschrijven. Als hij hen voor eeuwig verdoemt als recht. Die krijgen rechtsvermaak. Vermaak in God die rechtvaardig is. Nee, geen leedvermaak, maar rechtsvermaak. En als er één ding is waar de Bijbel van spreekt, dan is het dat God rechtvaardig is. Dat gaat de kerk ook zingen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. De kerk gaat het zingen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Dan gaat die zonde nou leren. Die valt aan de zijde Gods. Daar wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Een verloren ziel, daar is God zo teer op. Daar ontfermt hij zich over. En weet je wat er dan gebeurt? Als je hart geraakt is. Als je ziet wat voor verdoemelijk hart je omdraagt. Wat er aan mijn huis. Wat dan ook het oordeel moet zijn. Ga weg van mij. Als dat geleerd is. Een mens mag dat toestemmen. Dat is genade. Dan valt hij in doorboorde handen. Dan valt hij in de handen van een God die eeuwig meevalt. Ja. En wat gebeurt er dan? Dat is zo wonderlijk. Dan raak je je hart kwijt. Dan raak je je hart kwijt. Kijk, dat is nou waarachtige bekering. Hè? Je kunt allemaal wel dingen hebben meegemaakt. En ja, je hebt dat zo gezien. En ach, bepaalde zaken zijn wat anders komen te liggen. Je hebt er misschien wel lust in gekregen om goed van de Heer te spreken. Maar dat kan zo wel zijn. Maar hier gaat het over. Dat je je hart kwijtraakt. En wat maakt een mens nou tot een pelgrim? Ja, maar hij raakt zijn hart kwijt. Aan wie dan? Aan Christus. Christus. Want die is het die van de Vader geschonken wordt. Aan een ellendeling die aan het einde is gekomen met zichzelf. Die de hel als gerechtvaardige loon op zijn zonde moet aanvaarden. Die ontvangt Christus. En die haalt hem weg van voor de poort en van de hel. En die schenkt zich weg. En die neemt nu het hart van de kerk. En Rutherford zegt het in een van zijn brieven zo wonderschoon. Hij heeft mijn hart genomen en hij is ermee vandoor gegaan. Hij heeft mijn hart meegenomen naar de hemel. Enkele weken geleden hebben we u nog van gesproken. Ja, daar is je hart nou. Dat is bijbels, hè. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En kijk het nou eens vanavond na. We kunnen uren spreken over, zou dit het kunnen zijn? En hoor ik er ook bij? En die kan ik niet verhouden, maar die kan ik wel overnemen. Want daar gaat het allemaal niet over. Waar is uw hart? Dit kwijt. Aan Christus. Hij is u meegenomen. Is je hart erboven. En is er nog wat gebeurd? Als Christus uw hart heeft meegenomen. Dan is er nog eentje die zijn hart kwijtgeraakt is. Dat is Christus zelf. Dat staat in Hooglied 4. Gij hebt mij het hart genomen. Met een van uw ogen, zegt Christus. U heeft mij het hart genomen. Ik neem uw hart en u neemt mijn hart. En dan zijn er twee die hun hart kwijt zijn. En dat is bekering. Mijn hart is in de hemel. Het hart van Christus is hier. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is zonde. Dat maakt de mens een pelgrim. Die moet zijn hart achterna. Die moet zijn hart achterna. Dat kan niet anders. Waar is uw hart? Bij uw schat. Waar is uw schat? Christus. Is hij u geschonken? Bent u overgegaan in die ander? Is uw ziel gewassen? Is uw hart gereinigd van het vuil? Is de bloedfontein geopend? Dan mag een mens weten waar zijn zonde en schuld gebleven is. Dat is nou die pelgrim. Zijn hart is meegenomen. Zijn hart is in de hemel bij zijn schat. En die wil maar één ding. Zijn hart achterna en eeuwig bij zijn schat zijn. En daarom krijgt zo'n mens ook een andere weg. Hij is zijn hart kwijtgeraakt. Hij heeft het woord aan de duivel gegeven. Nu, door genade, aan Christus kwijtgeraakt. Die kende een heilige verlieving. Ja, het zijn Gods kinderen. Waar ben je niet verliefd? Die meerdere. Salomo. Waar is uw hart? Kijk het eens na. En dat zal ook blijken uit de weg die u nu gaat. Want die voeten die gaan ook een andere weg nu. Als u uw hart kwijtgeraakt bent, dan gaan die voeten ook anders. Dat zegt Zacharias, kijk het maar eens na in Lucas 1, het slot, het 79e vers. Dat Christus is gekomen, de opgang uit de hoogte, om ons te verschijnen en om onze voeten te richten op de weg des vredes. De voeten te richten op de weg des vredes. Dus eerst het hart kwijtgeraakt aan Christus en zijn hart ontvangen. En nu die voeten. En dan spreken we over de weg. Een pelgrim is een mens zijn hart achterna. Door de wereld, door de tijd, op weg naar de eeuwigheid. Naar het oord van eeuwig geluk, om daar weg te zinken in een oceaan van eeuwige liefde. Een pelgrim op weg naar huis. En dat is, als daar iets van gekend wordt, zo onuitsprekelijk. Als er een moment mag zijn dat een ziel met bewustheid mag weten. Ik ben op weg naar huis. Een eeuwig thuiskomen in God. Een eeuwig thuiskomen in God. Dat is een ziel, dat is een pelgrim. Door de tijd en door de wereld. Op weg naar God. Met God op weg naar God. Ja. Die voeten nu gericht, hè? Weer gericht op de weg des vredes. En zo gaat die pelgrim voor. Op de weg des vredes. Wat is dat voor een weg eigenlijk? Waar die voeten nu op gericht zijn, waar ze nu op voortgaan. Een smalle weg, u weet het allemaal, maar laten we eens heel nauwlettend toekijken, want dat is niet om het even hoor. We zijn in de kerk altijd zo gauw klaar, hè? Een woordje, en dan mag iedereen dat invullen zoals hij het waarschijnlijk het beste vindt. En zo zijn we allemaal bekeerd. Maar het gaat om een Bijbelse bekeering. En een Bijbelse weg. En als dat hart van Christus is geworden, dan gaat er een andere weg komen, zeiden we. Wat zingt Psalm 84, we hopen het straks nog aan het eind van de dienst te zingen. Wat zingt Psalm 84 ook alweer? Van dat hart. Dat ingenomen is door Christus. De kanttekenaar zegt, meen ik op hoofdstuk 4, dat betreffende vers. Geroofd. Ik heb het hart van Christus geroofd. En hij het mijne. Een heilige roof. Een goddelijke roof van Christus. Wat gaat zo'n hart dan doen? Die kiest de welgebaande wegen. Die kiest de welgebaande wegen. Want u bewandelt nu een weg die niet begaanbaar is. Die eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Geliefde, gelooft u dat? Maar als u uw hart kwijtgeraakt bent, dan gaat dat hart een andere weg begeren. Die kiest de welgebaande wegen. Wat zijn die welgebaande wegen? Wat is die welgebaande weg dan eigenlijk? Wel, dat is heel kort en eenvoudig gezegd een vlakke weg. Van nature zit het tussen God en onze ziel een berg van schuld waar we nooit overheen komen. Grote gaten van verlorenheid waar we nooit doorheen kunnen komen. Maar dan komt er een vlakke weg. Die ziel die zijn hart kwijtgeraakt is, die nu dus een pelgrim wordt op weg naar het oord van eeuwig geluk, die kiest dus een andere weg. Een welgebaande weg. Een begaanbare weg betekent dat. En er is maar één weg begaanbaar, dat is een vlakke weg. En wanneer is het nou vlak? Wanneer is het nou vlak? Dan is de schuld ertussenuit. Als ik overgegaan ben in Christus, dat uurtje der liefde mag kennen, daar ben ik onteigend. Daar ben ik van hem geworden. En dan ken ik een andere weg, zeiden we. En dat is een vlakke weg, want de schuld is er tussenuit. Ben ik overgegaan in hem, dan weet ik ook iets van wat hij voor zijn kerk verworven heeft. Hij die er gehangen heeft aan het vloekhout des kruises. Hij die de zondelast van zijn kinderen op zich genomen heeft. Hij die de eeuwige verdoemenis voor zijn kerk heeft doorleden. Hij betuigt en hij verzekert de ziel ervan die in hem is overgegaan. Ik voor u. Ik heb uw vloek doorleden. Ik heb uw schuld afbetaald. Geen schuld meer. Dat is gewassen in het bloed van Christus. Dat is de inhoud van het sacrament. En vanavond ook met de doopouders over willen spreken. Dat moet in ons leven gebeuren. Heb ik hem. En heb ik de bloedfontein. En dan weet ik er iets van. Wat het is om in hem te zijn overgegaan. En door zijn bloed te zijn gereinigd van zonder schuld. Wat gelooft ge van de vergeving der zonde? Ook mijn zonde. Vergeven. Dat zegt de Vader. Als hij die reine maagd ziet, die gereinigde ziel ziet. Uw zonden zijn u vergeven. Dan moet ge wel gelegen hebben de armen van Christus. En ondergedompeld zijn geweest in de bloedfontein. Om dan dit oordeel des Vaders te vernemen. Ik zie geen boosheid meer in mijn Jacob. Geen zonde meer in mijn Israël. Ga heen, uw zonden zijn u vergeven. Dan is de weg vlak. Nu kan ik terugkeren. Maar niet met een openstaande schuld. Nooit kan ik zo bij God komen. Dan alleen om te horen, ga weg van mij. Maar het is vlak. De kerk mag weten waar de schuld is gebleven. Dat zit er niet meer tussen. Van zonder schuld bevrijd. Dat is die welgebaande weg. En die kiest nu mijn hart. Dus wat is die weg? Dat is een weg naar God. Dat is een welgebaande weg. Een vlakke weg. Dat is een bloedweg. Een bloedweg ingewijd door het bloed van Christus. En iedere keer weer als die ziel struikelt. Dan snikt hij maar één ding. Niet zo Jezus dan uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Dan moet hij weer bij vernieuwing horen. Uw zonden zijn u vergeven. Als David gevallen is. Beleed naar ernstig overleg mijn boze dam. Gij naamt die gunstig weg. Weer dat lieve bloed toegepast. Dan mag ik weer weten. O God, toch mijn zonden vergeven. Zult u dan nooit meer torden? Dat is een bloedweg. Een weg naar God. Een bloedweg. Het is ook een woeste weg. Een woeste weg. Ja, want daar komt alles tegenop. Het is een weg door de ijdelheidskermis. Je moet deze wereld door. Maar je hart ligt er niet meer. Maar je moet er wel door. Een woeste weg. Ten vierde is het een, dat weet u ook wel, de bergreden, een smalle weg. Juist om die reden. Omdat het zo moeizaam gaat vaak. Als je zoveel tegen hebt. Je eigen hart. De boosheid die hier gebleven is althans. Want de mens wil niet bekeerd worden. De wereld, we zeggen dat zo makkelijk. Maar je leeft er middenin. Voortdurend gaan die lokstemmen der mensen uit. Om je mee te zuigen, mee te trekken. En om dan weerstand te bieden om zo middagmaal alleen te staan. Dat is een smalle weg. Die is zwaar, die is moeilijk. Pas ergens, zei zo'n ouderling. Dominee, kom je nog veel van dat woestijnvolk tegen. Ik kom altijd maar een beetje op de vlakte. Want wat ik niet weet, kan ik ook niet zeggen. Maar ik ben er wel eens bang voor. Het is een zware weg. Smal. En we horen dat niet zo heel veel meer. Wat Petrus wel zegt. Het is dan ook een nauwelijks zalig worden. Een nauwelijks zalig worden. Smal. Waarom? Er is zoveel op die weg. Ook deze psalm zegt het in het natuurlijke. Hè? De hitte van de zon. Wat is dat in de Bijbel? Geestelijk. De vijandschap. De hitte der vervolging. Ze moeten hier niet meer. En de koude des nachts, wat is de koude geestelijk? De liefdeloosheid. Het is hier zo koud, hè? Mensen zijn door en door zelfbedoelers. En dan leef je als een pelgrim te midden van al die mensen. En je kunt je hart er niet meer bij krijgen, want dat is daar. Dat is niet zo eenvoudig. Om dan je weggetje nog recht te houden. En zuiver te houden. Een smalle weg, hoogte. Ook en diepte. Je kunt er zo tegenop zien, iedere dag weer. Die wereld, van binnen en van buiten. Ik moet er door. Heer, ik weet niet hoe. En die diepte van lusteloosheid en moedeloosheid. Ik heb er vaak geen zin meer in. Heer, laat maar een ander dienst doen. Ik ben nou genoeg geweest in de woestijn. Met Elia. Laat me maar. Er is zoveel. Allemaal rovers op de been. De een rooft je tijd weg. Want je moet dit horen. Heb je dat gehoord? Dat moet je zien. Zo word je maar bezig gehouden. Rovers van je kostelijke tijd, gemeente. Gooi die rommel toch de deur uit. Waar u kostelijke tijd dan spendeert. Doe dat eruit. Rovers van je kostelijke tijd. Die vreselijke media. De deur uit. Nu hoeft er geen bijzonder programmaatje op te zetten hoor. De Bijbel kent maar één. Eén woord. Heen en uit. Heen en uit. De rovers van je tijd. En van je rust. Weet je wat dat is als de duivel? Je hebt geen deel aan God. Dan heb je nog een rover. Van de waarheid, de valse leraren. Die zeggen, nou, maar het kan ook wel wat anders hoor. En geloven, dat kun je gewoon. En zoveel meer wat we in onze tijd voeren. Wat de kerk vergiftigt meer en meer. Het is een eeuwig godswonder, zei dat volk vroeger. Hou het daar maar op. Een eeuwig godswonder. En daarom kan het ook. En als het gebeurt, dan is het niet zo eenvoudig als zalig worden. Rovers van de waarheid. Nou, die zijn er heel wat op de been hoor. En rovers, om niet meer te noemen van de zekerheid, dat is de zonde. Want als ik zondig, dan ben ik mijn zekerheid kwijt. En dan weet ik het niet meer. Dan ben ik de wanhoop nabij. Ik doe niet anders dan zonde. Dat is een zware weg, hè? En daar zal de een meer van gevoelen dan de ander, dat weet ik ook wel. En toch wil je van die weg niks af hebben. En er kan ook geen andere weg meer zijn. Het is dus een weg naar God. Oh, als het bij momenten weer eens warm mag zijn. Gemeente, dan kan ik niet uitdrukken hoe zoet dat is. Dan is de hemel niet zo ver. Thuiskomen in God. En als dat wel eens een ogenblikje hier in de beleving mag zijn geweest. Wat dat nou is. Om een ogenblik tot rust te komen. Te rusten in dat volzalige wezen. Ja, dan weet de mens niet meer wat hij hier nou moet doen hoor. Het is een begaanbare weg. Hè? Het is een woeste weg. Het is een smalle weg. Het is ook een tranenweg. Want er wordt wat geweend. Met en zonder tranen. Maar van binnen de pijn. Om al die mensen die verloren gaan. Laat dat maar in je prediking doorklinken, jongen. Die verloren gaan, die verloren liggen. En je eigen machteloosheid te voelen. De tranen. Vanwege dat vuil van binnen, ja. Die duivel die bij Petrus was, is ons niet vreemd. Ga weg achter mij, Satanas. De tranen over de vreselijke behandeling, als ik het zo mag zeggen, van de Heere God hier op aarde. Als een schepsel honen en vloeken dat lieve wezen, doet dat nou nooit geen pijn? Of hou je niet van God? De pijn, tranen, die ik pleng. Over een wereld verloren in schuld, maar zorg ook voor mensenkinderen, ook je eigen kinderen en kleinkinderen. Die opgroeien in deze tijd, wat kun je er benauwd onder zijn. En dan weent de ziel in verborgen plaatsen. Het is een stervensweg ook. En dat is heel bijzonder, dat is meer voor het geoefend volk, denk ik. Om nou ook aan alles wat je hebt ontvangen weer te sterven. Om te sterven aan al de weldaden. Om te sterven aan je bekering. De zijnde die in het begin zou kunnen zeggen, toen en toen is dat gebeurd. Je kunt met smaak vertellen. Weet je, dat gaat er allemaal af. Dan zeg ik, heren, ben ik eigenlijk wel bekeerd? Ik kan het niet meer bekijken. Ik loop vaak op de wenteltrap van Salomo. Je werd het je terug niet meer gezien en vooruit kun je het ook niet bekijken. Dat is een stervensweg om te sterven van de weldaden. Er zijn van die mensen die tellen hun zegeningen één voor één. Ik tel maar één. Heb ik u, dan heb ik alles. Heb ik u niet, dan heb ik niks. Sterven aan de uitreddingen. Die we zo bijzonder vinden, waar we ook zo mee roemen kunnen. Ook daar moet je aan sterven. Waarom doet de Heer dat nou? Hij moet u genoeg zijn. Hij moet u genoeg zijn, al was er geen hel tot verschrikking en geen hemel tot verkwikking, dan nog kiest u mijn hart. En daar gaat het om. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik sterf aan alles buiten God in Christus. Dat is nou de weg van die pelgrim, geliefde. En dat is ook dat slot, en er is nog meer hoor. Een opgaande weg. U zegt nou, dat was nou mijn gedachte eigenlijk niet. Als ik dat zo hoor, dan lijkt het wel een doodlopende. Nou, dat misschien dan niet, maar toch wel een afgaande weg. Nee, het is toch een opgaande weg. Want het is toch wel waar. En dat geeft dat hart ook op hoor. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Het is toch een opgaande weg. En juist daarin komt dat zo aan het licht. Hè? Een opgaande weg, weet je wat het is als je een berg op gaat? Komt er steeds minder begroeiing. En het wordt steeds stiller. En de lucht wordt steeds ijler. En soms hangen er wolken. Maar als die wolken weg zijn, heb je nog nooit zo'n ver gezicht gezien. En geestelijk is dat ook zo. Als die pelgrim verder komt op die weg naar het vaderhuis, die opgaande weg, dan wordt het inderdaad stiller, ja. Stiller. Want zoveel volk is er ook niet meer op de been. De lucht wordt ijler. Soms kun je nauwelijks ademhalen. Ademnood. En veel wolken en veel bezwaren. Het lijkt wel of de duivel zijn krachtsinspanningen verdubbelt om die ziel buiten de hemel te houden. Maar als God de wolk is wegdoet, dan ziet je zulke schone dingen. Dan ligt daar Immanuels land te glanzen in de zon van Gods liefde. Dan zou je zo binnen wandelen. Een opgaande weg. Mijn gevoel zegt vaak het omgekeerde, en toch is het een opgaande weg juist daarom. De wereld steeds meer achter je. Te laat. Dan mag het momenten, hè, bij momenten zijn dat de wereld zo dood is als een dode wereld aan je voeten ligt. Dan kun je bij wijze van spreken overheen stappen. Ja, dan loop ik rustig aan, betreed de neffenbaan. Geliefde, dat is nou de weg. En die voeten verraden waar het hart is gebleven. Maar straks aan het einde van de weg. Oh, dat zal toch zo'n wonder zijn, kerk. Dat zal toch zo'n wonder zijn. Hier is het hart gereinigd van de schuld. En dan worden die voeten afgespoeld in de dood Jordaan. En verlost van de smet der zonde. Hier de schuld, daar de smet der zonde. Om zonder zonde, in eeuwige zonderloosheid, God te mogen aanschouwen. Met ogen die zich hier nooit lieten verzadigen, maar daar verzadigd zullen worden met zijn goddelijk beeld. Want geliefde, die pelgrim, en u begrijpt dat wel, die op weg is naar God in Christus, die heeft het zwaar. En dan kan zijn werkje alleen niet gaan. Hij is voortdurend in nood. En daarom dat derde ook. Ik, die pelgrim, op deze weg. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. En ik kan mezelf niet helpen. Maar weet u niet wat er gebeurd is? Dat mag ik wel eens weten. Maar ook daarmee kan ik mijn weg niet vervolgen. Ik moet geholpen worden. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Die pelgrim, die vreemdeling, die zwerver, die armoedzaaier. Die weet het niet meer. Nou, er zijn wel eens tijden geweest hoor. Dat je dacht, nou loop ik zo ruim. Nou gaat het zo makkelijk. Dan zal het wel goed komen. En dan lig je weer langs de kant van de weg. Ik zal de ogen naar het gebergte heen. Ik zie die pelgrim lopen. Sukkelen misschien wel. Strompelen. En dan kan het niet verder meer. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Dat is wonderlijk, hè? Dat hart kwijt. Dan gaan die voeten op een andere weg gericht worden. Maar met die ogen is het ook al anders. Want die kijken altijd om zich heen. Of er nog een kwartje te vinden was. altijd om zich heen, om er wat te krijgen. We moeten alles hebben. Ik moet niks hebben, ik moet God hebben. Hele dag door, heb je wel eens op uw ogen gelet? Wat die allemaal begeren, wat die allemaal zien. Word je bang van, of niet? En nu, opgeheven. Omhoog. En daarom staat er ook opheffen. Nu leg ik dat zomaar uit voor mezelf, voor heffen. Daar is wel wat inspanning voor nodig, hè? Nou, die ogen van nature, die worden niet op God geslagen, hoor. Opheffen. Al waren het iets wat zwaar is. Opheffen. Want mijn ogen zijn zwaar van de zondelust om die te zien. En nu die ogen gereinigd. Door het bloed, maar niet van de smet ontdaan, dat nog niet. Nee, dat komt straks. Worden die ogen ook in de dood zo dan gereinigd. Toch opgeslagen tot God. Nou staat er iets bijzonders. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zou. Ik zie hem daar gaan, die man, die vrouw, dat kind, die kinderen ook. Hè. Zijn er nog kinderen in bed al die een ander leven mogen kennen? En als je kinderen nou nog onbekeerd zijn, geeft het nou zorg, vader, of niet? Ik heb u misschien wel eens verteld van die koster. Die kwam een oude leraar tegen. Die koster was toen, ik weet het niet precies, ik dacht een jaar of 7. Was natuurlijk nog geen koster, dat begrijpt u ook wel. Hè? Die oude leraar die stond stil bij die jongen. Hij zegt, jongen, hoe oud ben jij? Hij zegt, 7 dominee. 7. Dat is oud, hè? Al 7 jaar onbekeerd. Dat is lang, hoor. Verstaat u die taal? Nee, hè? We zijn zoveel kwijt. Oud, hè? Al 7 jaar. En nog niet met God verzoend. Voor ons moet het er wel 20, 30 voor zijn, of niet? Hebben kinderen geen ziel voor de eeuwigheid? Doopvader. Hebben kinderen geen ziel voor de eeuwigheid? Hier gaat het over. En onze kinderen moeten ook alles zien. En wij moeten alles zien. Een bekering kan later ook nog wel. Maar nu terug naar onze tekst. Hier loopt zo'n pelgrim. Die zichzelf niet kan helpen. En er is niet alleen wat met zijn hart. Met zijn voeten, maar ook met zijn ogen gebeurd. Dat is wonderlijk, maar die trekken allemaal omhoog. Er wordt daar getrokken. En dan gaat hij, dan ziet hij al die gevaren. Al die gevaren. Hij leeft in een wereld waar steeds meer de welvaart de toon zet. En iedereen moet meedoen. En hij vraagt, heren, dat kan toch niet. Wilt u mij maar een eenvoudig leven geven? Want anders vloei ik ook door en dan is het voor mij ook nooit genoeg. En dan moet ik ook alles hebben. Die man die gaat in het gebed, weet waarom. Dat hij maar niet te rijk zal worden. En als hij toch veel krijgt, dat hij een ander mag geven. Daar bidt hij om. Het is wat. Hij moet geholpen worden. En hij hoort van de leer die steeds meer om zich heen grijpt. Waarin een mens weer zelf aan het woord is en alles kan. Het wonder is eruit. Ze weten niet meer wat het is om opgezocht te worden door God in Christus. Ze weten niet meer van een dodelijk tijdsgevricht, maar ook niet van een uur der liefde. Toen hij mij dekte onder zijn vleugel. Toen ik de zijne werd. En dan zegt de Heer, wilt u me staande houden? Dat ik toch die oude leer die naar de godzaligheid is, niet vaarwel zeg. En mee ga heulen met de wolven in het godsdienstige bos. Die heeft heel wat te bieden. Hè? Want daar gaat het over. Ik sla mijn ogen op naar het gebergte. Hij gaat bidden. Want dat wil het zeggen, die ogen opslaan, is in gebed gaan. Opzien tot God om van hem geholpen te worden in al die dingen. Te midden van al die gevaren in het eigen leven. In een wereld die steeds meer naar het einde gaat. Waarin zoveel dwaalgeesten rondzwermen. steeds meer hulpbehoevend de ogen opslaan. Nou staat er iets bijzonders naar de bergen. U voelt wel wat dat betekent. Hè? De bergen, dat is namelijk de plaats waar Jeruzalem op gebouwd is. Die is gebouwd op bergen. Dus hij heeft als ware zijn ogen op naar God. Die bijzonder woont en troont daar in Jeruzalem. Als een verzoend God in Christus. Boven dat verzoendeksel immers. Hoort u dat? Hij heeft zijn ogen op naar een God die in Christus verzoend is. En dan gaat hij vragen. Maar, dus bedoeld is de plaats waar God is. Maar God is toch alomtegenwoordig, jawel. Maar in bijzonder wil hij daar in Jeruzalem wonen en tronen. Dat is de aanspreekplaats van zijn heiligheid. Daarin wendt zich de pelgrim. Maar mag ik vanavond nou de uitleg eens wat verbreden? En misschien gaat dat tegen de uitlegkundige regels van de kerk in, hoe dat kan. Maar geestelijk is het wel waar. Ik zou het dus letterlijk willen laten staan. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. God als het gebergte zelf. En dat is niet per se onbijbels. Psalm 125. Gelijk de bergen zijn rondom Jeruzalem. Alzo is de Heere rondom zijn volk. En zo mag ik het ook zien. Niet alleen de plaats waar God bijzonder woont. En troont en regeert. Maar als het gebergte zelf. En dan zie ik daar zo'n sukkelende man. Omringd door duister heen. Niet alleen jongelingen hoor, maar ook ouderen. In een wereld, een kerkenwereld die zo van de weg af is. Dan is er zoveel gebed, ogen opgeslagen tot God. Maar ook met onderscheid bidden. Kent u die oefening? Want wat is nou het gebergte voor de Oosterse mens, geliefde? In de eerste plaats is dat iets wat oud is. Bergen zijn oud. Zijn ook eerbiedwaardig. Zijn majestueus. Zijn verheven. Beheersen het omringende landschap. Zo is ook God de Vader. En wat is het gebergte nog meer? Een plaats vol van spelonken en kloven. Dat is beeld van God de Zoon. Om in hem te schuilen. Het gebergte is ook het beeld van de standvastigheid, onverzettelijkheid. En ook dat heeft die pelgrim zo nodig. Die dierbare Heilige Geest om standvastigheid en leidzaamheid te ontvangen. Zo mag het ook zijn. Ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Dat is het leven van deze pelgrim, hulpbehoevend. Geen stap te kunnen zetten zonder God daarin te kennen. Misschien zijn er ook vanavond onder ons die dat nog kennen van de eerste tijd. Dat je nog geen boodschapje durfde te doen zonder op de knieën te komen. Nog geen gesprek durfde aan te gaan zonder eerst een zegen te vragen. En nou stapt een mens al over alles heen. Stapt over alles heen. En dan zegt hij wel eens bij zichzelf, heb ik nou eigenlijk gebeden of niet? Ik weet het niet eens meer. Zo laag kan het ook aflopen. Maar als hij de oefening is, dan doet hij niet anders dan bidden. Altijd bidden en niet vertragen. Maar laten we er eerst maar eens van zingen. 121 vers 1. Zal de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wachtte. Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 121. Ik, hulpbehoevende pelgrim, op weg naar Sion, hef mijn ogen op mijn gezalfde ogen. Mijn gezalfde ogen. Heeft de raad van Christus mogen inwilligen. Ik raad u dat gij van mij koopt zalf. Opdat gij zien moogt, nu mag hij zien. Opzien, uitzien. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Wat zou het leven anders zijn als u op God zou letten? Ik kom als mensen tegen, veel mensen die zich overal en erger. Ik zou willen zeggen ook vanavond, u doet precies het tegenovergestelde van wat hier staat in Psalm 25, het zevende versje. De ogen houdt mijn boosaardig gemoed, mijn beledigd gemoed, neerwaarts om op de mensen te letten. Word je steeds bitterder, hè? En steeds meer verbitterd. Dat is niet de taal van de Bijbel. De ogen houdt mijn stil gemoed. Niet mijn wrevelig gemoed. Een stil gemoed. Gerust in God. Opwaard om op God te letten. Zou het dan anders zijn als u op God zou letten? Anders ergert u zich aan alle mensen behalve aan uzelf. Ook in de kerk, ook in de gemeente. De ogen houdt mijn stil gemoed. Moet wel stil zijn, hè? Is het nou stil van binnen? Of is het onrustig? Is het eerlijk? Stil gemoed opwaart, maar dan moet het stil worden. Hoe wordt het dan stil? Deze man, Christus, is een verberging. Tegen de storm. Tegen de slagregens. De ogen houden mijn stil gemoed opwaart om op God te letten. Dat is wat hier staat. En van stap tot stap, hè, begrijpt u nu, Lucas 18, vers 1, altijd bidden en niet vertragen. Maar nu de geoefende christen met onderscheid bidden. En dan slaat hij zijn oog op naar het gebergte, ziet hij God de Vader. Niet oud, maar eeuwig. Verheven, majestueus. Alles beheersend. Om zich nu gedurig aan te bevelen in zijn hoede en bescherming en regering. Breid uw vleugel over mij. En dek mij. En voer mij door deze ijdelheidskermis. Vader, zorg voor uw kind dat alleen de weg niet vindt. Trek mijn ogen af van de ijdelheid. En richt ze op. En laat ze op u alleen geslagen zijn. O Vader, dat uw liefde ons blijft. Ik zal de ogen naar het gebergte heen. De Vader, de eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zijn regering, in zijn hoede ben ik wel geborgen. Zijn bescherming. Maar ook ziet hij het gebergte God de Zoon. Die kloven, die spelonken, om daarin geborgen te zijn. Als ik toch weer gezondigd heb, me geërgerd heb. Woorden mij zijn ontvallen die niet gepast waren. Ik wegen bewandeld heb die niet mochten. Zaken begeerd heb die niet kunnen, die God bedroefd hebben. De kerk smaad hebben aangedaan. Ach, maar zoek die hulp bij Christus. Om weer in die bloedwonden van Christus te mogen schuilen. Dat bloed weer eens met bewustheid te worden gewassen. Heren, dat bloed, pas het nog eens toe. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des vredes wordt. Zie hem daar, met de rots van zijn behoud. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. En dan mag u ook in die kloven zijn. Om daar eens een keer weer vertroost te worden. Heere, weet u nog van me af? Een uitlating van de liefde aan mijn ziel. Heere, kom nog eens over. Betroost me, zingen naar gewijn. En zeg het nog eens een keer. Ik ben uw heil alleen. Sta de ogen op naar het gebergte. God de Heilige Geest. Om standvastigheid zijde, mijn leidzaamheid. Om alles maar te verduren. De smaad die uitgestort wordt. De hoon, de afkeuring van de wereld. Ook de godsdienstige wereld. Standvastigheid. Meer dan ooit nodig, gemeente van Vriezenveen. Om de weg te houden. De weg die naar de godzaligheid is. Niets uit ons, alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Zo zie ik daar die zwerver gaan. Te midden van al die stormen. Al die benauwdheden. En er is wat in deze wereld. Of ziet u dat niet? Om bewaard te worden voor de gevaren van de welvaart. Om bewaard te worden voor alle valse lering. Om bewaard te worden voor alle eigendunk en hoogmoed. Om maar afgebroken, afgebroken, afgebroken te worden. Daar smeekt hij om. Omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd te worden. Daar vraagt hij om. Om in alles uit en door geholpen te worden. Daar smeekt hij om. Ik heb mijn ogen op naar het gebergte. Van waar mijn hulp komen zal. Dit verstaat alleen en beoefent alleen een uitgeschudde zwerver. Op weg naar zijn God. Een zwerver, ja. Gij hebt een omzwerver geteld. Ja, is er nog veel van dat woestijnvolk? Ik weet het niet. Heere, ben ik er zelf een. Maar één ding is wel zeker, al zou u zeggen. Kan ook anders, dan zeg ik vreselijk. Maar ik ga toch door. Ik ga niet met u mee. Dat durf ik niet. Dan maar geslingerd. Maar hij die begonnen is, zal dit niet volleindigen. Zwervers. Mensen met een onbeschrijfelijk heimwee. Die aangeraakt zijn door de vinger Gods. Op weg naar huis. En dat is maar een arm en uitgeschud volkje. En u zegt, ze klagen wel erg veel. Ja, dat doen ze ook. Ze klagen. Niet over God hoor, maar over zichzelf. En zo gaan ze bedelend en strompelend naar huis. Nog één ding en dan moet ik eindigen. Er staat wat verderop hoor. Ik heb veel laten liggen, dat weet ik. Er staat er nog iets bijzonders van die hulp, hè? Die drie enige God op wie hij het oog stapt, van wie hij alleen maar hulp verwacht. Er staat iets bijzonders. Misschien mag u het dan verstaan. Er staat dat hij de bewaarder is van Israël. Bewaarder die je dus bewaart op die weg dat je niet zult struikelen ten val zult komen. Dat je niet zult stoten aan de schemerende bergen. Een bewaarder is iemand die je bewaart. Maar er staat bij Israëls. Dat is deze God. Op wie de ogen geslagen worden. Als de bewaarder Israëls. En dan ligt daar zo'n teer geheim in de gemeente. Zo'n teer geheim. Maar die is Israël. Nou zeg ik dat, is Jacob, hè? Is Jacob een nieuwe naam? Ja. Waar was Jacob? Waar kreeg hij die nieuwe naam dan? Ja, bij de Jabok. Betekent dat? Strijden. Daar heeft Jacob gestreden. Nee, daar heeft God in Christus gestreden. Met Jacob. Wonderlijke nacht. Ik geloof dat ieder zo'n nacht wel moet kennen. Er gaat verliezen. Daar ligt nou de winst. Hè? Toen kwam die onder God. Dan kon die God niet meer laten gaan. En in die nacht is hij gezegend. Heeft hij een nieuwe naam ontvangen. Maar nog één ding. Dat vergeten wij vaak. Dan werd hij geslagen aan de heup. Nu begrijpt u waarom hij, de pelgrim, hulpbehoevend is. Hij kan niet meer lopen. Zoals voorheen. Dat gaat niet meer. Hij is op de heup geslagen. Nu moet hij een stok hebben. Om op te steunen. Je moet hun hulp en toeverlaat hebben. Je moet wel geslagen zijn aan je heup. Om hulp nodig te krijgen. En des te meer God slaat, des te meer hulp je nodig krijgt. En dat zijn de teerste christenen. Die het meest geslagen zijn. Die het meest ondersteund moeten worden. En die wel eens zeggen bij ogenblik, heren, laat me maar rusten in die schoot van u. In die schoot van u. Jesaja 40. Want ik wil niet meer lopen, want als ik loop, loop ik toch weer weg. U kunt ook mijn beentjes breken, dan loop ik niet meer weg. Maar ik zal het liefst maar liggen. In uw schoot. Draag me maar. Maar dit is waar, geliefde. Je moet wel geslagen zijn. Om een stok nodig te hebben. En zo zie ik die pelgrim naar huis gaan. Opkomend uit de woestijn. En lieflijk leunend op haar liefste. Op Christus. Dat is de stok, dat is de staf, dat is de steun. Dat is de toeverlaat, dat is de verberging, dat is alles. En zo gaat hij door de woestijn naar Jeruzalem. Hier is zijn hart gereinigd. De doodsjordaan, zijn voeten afgespoeld van de smet der zonde. En dan de ogen opgeslagen in die grote heerlijkheid. En uw ogen zullen de koning aanschouwen in al zijn schoonheid. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp, dan moet hij altijd letten op het woordje al. Hè? Niet als het zo eens een keertje uitkomt. Maar welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Het derde van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.